Onze hulp en onze enige verwachting staan in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft en die de trouw bewaart van geslacht en tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Willen we samen gaan zingen, gemeente, van Psalm 139, daarvan het eerste vers. Niets is, o oppermajesteit, bedekt voor uw alwetendheid. En ook het veertiende vers, doorgrond men ken mijn hart, o Heer, is hetgeen ik denk niet tot uw eer. We zingen samen van Psalm 139, het eerste en ook het veertiende vers. Willen wij samen ons geloof belijden en we doen dat met de woorden van de geloofsbelijdenis van Nicea. We zingen daarna van Psalm 26, daarvan het tweede vers. Psalm 26, vers 2. Ik geloof in één God, de Almachtige Vader, schepper des hemels en der aarde, allerzienlijke en onzienlijke dingen. En in één Heere Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen, God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet gemaakt, van hetzelfde wezen met de Vader, door wien alle dingen gemaakt zijn, die om ons mensen en om onze zaligheid is nedergekomen uit de hemel en vlees is geworden van de Heilige Geest uit de maagd Maria en een mens geworden is, ook voor ons gekruisigd is onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is en ten derde dagen opgestaan is naar de schriften en opgevaren is ten hemel, zit ter rechterhand des Vaders en zal wederkomen met heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden, wiens rijk geen einde zal hebben. En ik geloof in de Heilige Geest, die Heere is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat, die tezamen met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten. En ik geloof één heilige algemene apostolische kerk. Ik belijd één doop tot vergeving der zonden, verwacht de opstanding der doden en het leven der toekomende eeuw. Amen. Zoeken we samen Gods aangezicht in gebed. Laat ons samen bidden. Heren, met dat verlangen waar we zojuist ook van gezongen hebben, laat dat verlangen, Heren, deel mogen uitmaken van een ieder van ons vanavond hier in de kerk of als we thuis hebben afgestemd of later de dienst beleven. Doe mij toch met vaste schreden de weg ter zaligheid betreden. En een belangrijke schrede hebben we al genomen vanavond toen we kwamen naar de kerk. We willen afstemmen op uw woord. Niet dat dat verdienst is. We kunnen daar ook geen eer mee inleggen. We voelen ons ook niet beter dan een ander. Maar u hebt er wel een rijke belofte aan verbonden. Want u zegt het zelf dat uw woord niet leeg tot u terug zal keren. Maar zal doen wat u behaagt. En voorspoedig zal zijn waartoe u het zendt. En dan weet u, Heren, waar wij geestelijk staan. Maar dan weet u ons ook verder te brengen. Zoals destijds ook die eerste discipelen geroepen werden en getrokken werden. U bracht ze verder. En wat moesten ze veel leren? Maar u bracht ze achter u aan. En u leerde wat het betekent om deel uit te maken van uw koninkrijk. U hebt ze geleerd wat dat betekent om te sterven aan jezelf. Wat dat betekent om u te volgen, dat is een oefening. Dat is een geloofsoefening. En Heren, niet een oefening die we in dit tranendal ooit een keer te boven komen, of een oefening die we ooit een keer onder de knie zullen krijgen, maar uiteindelijk mag het toch waar zijn. Uw kracht wordt in onze zwakheid volbracht. Leer ons achter u aan te komen. Leer ons het kruis op ons te nemen en het dan ook nog eens een keertje u vrolijk na te dragen. Ziende op dat grote kruis dat daar stond op Golgotha, want in dat kruis mag dat kruis van ons, dat Christenkruis, gedragen worden. Ziende op u, de overste leidsman en de voleinder van het geloof, Heere, als we zien op dat kruis van u, Heere, dan zingt dat kruis van ons in het niet. Ziende op dat kruis van u, Heere, dan krijgen we moed, kracht om volhardend achter u aan te komen. Wil het ook vanavond weer aan ons geven. Wat hebben we het nodig, Heere, dat spreken van u iedere keer weer opnieuw, week aan week. En wil ons ook vanavond, nu we deze bijzondere dienst mogen hebben, zomaar door de week, want de genade is dat, wil ons erin meenemen. En wilt u ons laten zien wat dat betekent, volgen. Wat dat betekent, u dienen. Wat dat betekent met uw leven. Wat dat betekent in de weg van geloof en van bekering aan u verbonden raken. Heer, en wil het voor ons dan maar heel eenvoudig neerleggen. Dat we erbij kunnen, dat we de zin in krijgen. Ja, Heere, dat we mogen zeggen, ik kan niet anders. Deze heilstem van de zaligmaker hoor, dan word ik getrokken. Ik kan het zelf eigenlijk niet begrijpen. Heere, en dat we bij u mogen rusten. Daartoe bidden we ook om de werking van uw Heilige Geest. Want Heere, voordat we luisteren moeten we ook heel veel van onszelf kwijtraken. Voordat u ons vult moet er ook heel veel uit ons hart weg. Alledaagse zorgen die we hebben, de noden, we nemen ze zomaar mee naar de kerk. En ook dat wat ons geestelijk ballast geeft. Geestelijke hoogmoed misschien wel. Geestelijke gemakzucht misschien wel. Of misschien wel een stuk verslagenheid wellicht. Ik kom er nooit. Ik krijg mezelf niet op het juiste spoor. Lieve heren, uw woord zegt het zo duidelijk, berust in zere welbehagen. Al kan het zijn, heren, dat we eerder hebben gezongen, mijn ziel, hoe treurt ge dus verslagen en zijt gewoon rustig in uw lot. Heren, geef dat we elkaar zo daarin mogen meenemen en dat het uit mag lopen op de jubel, mijn redder. Is mijn God. Neem ons erin mee vanavond als we gaan horen naar de roeping van de discipelen. En daar over 2 weken, als u ons dat geeft, daar ook nog weer een vervolg aan mogen geven. Geef dat dat thema ons bezighoudt. En laat zo uw roepstem uitgaan, ook in het midden van deze gemeente, ook in ons persoonlijk leven, in ons hart. Om dan aan die roepstemmen van u voor het eerst of opnieuw gehoor te geven. En te komen, te zien en te leven. Aanvaardt u onze dank, neemt u weg al onze zonden en gebreken. Verheerlijk uw naam, bouw uw koninkrijk. Dit alles in Jezus' naam uit genade. Amen. Laten we samen gaan lezen, gemeente, vanuit Johannes 1, daarvan de versen 29 tot en met 43. Johannes 1, vers 29 tot en met 43. Johannes de Doper staat aan de Jordaan, kennen de geschiedenis. Hij preekt daar en dan vallen we zo wat in het verhaal, vandaar dat ons tekstvers begint met des andere daags. De volgende dag zag Johannes Jezus tot zich komende en zeide, zie het Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Deze is het van welk ik gezegd heb, na mij komt een man die voor mij geworden is, want hij was eerder dan ik. En ik kende hem niet. Maar opdat hij aan Israël zou geopenbaard worden, daarom ben ik gekomen, dopende met het water. En Johannes getuigde, zeggende, Ik heb de geest zien neerdalen uit de hemel gelijk een duif en bleef op hem. En ik kende hem niet, maar die mij gezonden heeft om te dopen met water, die had mij gezegd, op welke gij de geest zult zien nederdalen en op hem blijven, deze is het die met de Heilige Geest doopt. En ik heb gezien en heb getuigd dat deze de Zoon van God is. Des andere daags wederom stond Johannes en twee uit zijn discipelen. En ziende op Jezus daar wandelende, zei hij, zie het Lam Gods. En de twee discipelen hoorden hem dat spreken en ze volgden Jezus. En Jezus zich omkerende en ziende hen volgen, zei tot hen, wat zoekt gij? En ze zeiden tot hem, Rabbi, hetwelk is te zeggen overgezet zijnde meester, waar woont gij? En hij zei tot hen, komt en ziet. Ze kwamen en zagen waar hij woonde en bleven die dag bij hem. En het was omtrent de tiende uren. Andreas, de broeder van Simon Petrus, was één van de twee die het van Johannes gehoord hadden en hem gevolgd waren. Deze vond eerst zijn broeder Simon en zei tot hem, wij hebben gevonden de Messias, het welk is overgezet zijnde de Christus. En hij leidde hem tot Jezus. En Jezus hem aanziende zeide, gij zijt Simon, de zoon van Jonas. Gij zult genaamd worden Cephas, het welk overgezet wordt Petrus. Des andere daags wilde Jezus heen gaan naar Galilea en vond Filippus en zei tot hem, volg mij. Tot zover. De stof voor deze avond zijn de versen 36 tot vers 39. En ziende op Jezus daar wandelende, zei hij, ziet het Lam Gods. En die twee discipelen hoorden hem dat spreken en ze volgden Jezus. En Jezus zich omkerend en ziende en volgen, zei tot hen, wat zoekt gij? En ze zeiden tot hem, Rabbi, het welk is te zeggen overgezet zijnde meester, waar woont gij? En hij zei tot hen, komt en ziet. En ze kwamen en zagen waar hij woonde en bleven die dag bij hem. En het was omtrent de tiende uren tot zover. Laten we ter inleiding op de preek gaan zingen, gemeente van Psalm 25, het tweede en ook het vierde vers. Wat de collecte betreft is de eerste collecte vandaag bestemd voor de diaconie ten bate van Stichting Hulp Oost-Europa en dan specifiek voor het missiewerk van de evangelisten in Oltenia in Roemenië. Tweede en de derde collecte zijn bestemd voor de kerk. De volgende woensdagavonddienst is overdeel voor lente 2 weken. Dat is dus op woensdag 29 januari en dan mag ik opnieuw uw voorganger zijn. We hopen dan een vervolg te geven, te maken op dat wat vanavond klinkt. Dan mogen we nadenken over de roeping van Nathanael. Vanavond dus de roeping van onder andere Johannes. We gaan samen zingen van Psalm 25, de versen 2 en 4. Gemeente, u kent wellicht het verhaal wel van de 19e, de begenadigde prediker, Engelse prediker, 19e eeuwse prediker Charles Haddon Spurgeon, die een van de teksten die we samen hebben gelezen vanavond tot lievelingstekst had. Zie het Lam Gods dat de zonden der wereld wegneemt. Als Spurgeon in zijn dagen zich voorbereidde op de prediking en hij soms moest preken in een kerkgebouw dat hij niet kende, dan ging hij ruimschoots van tevoren naar dat gebouw om te weten hoe hij zijn stem zou moeten gebruiken. In die dagen was er natuurlijk geen geluidsversterking en daarom was het afstemmen van zijn manier van spreken op het gebouw van groot belang. En om daar nou een beetje feeling te krijgen, noemde hij nog wel eens deze tekst soms met alle kracht. En zo gebeurde het dat hij preken moest, dat was door de weeks, in Crystal Palace. Dat was eigenlijk een grote tentoonstellingsruimte, je zou kunnen zeggen zoals de jaarbeurs in Utrecht, waar uiteindelijk 23.000 mensen zouden samenkomen. Dat was een dienst van verootmoediging. Dat had met muiterijen in India te maken, waarbij heel veel mensen zijn omgekomen. En toen is door verschillende predikanten zo'n dag van verootmoediging uitgeroepen. En hij zou daarvoor gaan. En ze hadden daar dat platform opgesteld en dat immense gebouw. En hij riep met alle kracht deze tekst. Zie het Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Maar wat Spurgeon niet wist op dat moment, dat was dat er mensen bezig waren in dat gebouw. En ergens bovenin was een arbeider bezig om wat dingen in orde te maken. En voor hem klonk die tekst echt als een tekst uit de hemel. Zie het Lam van God dat de zonde der wereld wegneemt. En dat sloeg bij die man zo naar binnen. Hij is naar huis gegaan. Heeft zijn knieën gebogen. En heeft zijn leven prijsgegeven aan de zaligmaker. Spurgeon die daar jaren later pas van hoorde. Dat kunnen we ons voorstellen. Was daar bijzonder door vertroost. Eén enkele tekst. Een eenvoudige heenwijzing naar de Heer Jezus. En het zet zomaar een mensenleven op zijn kop. Ook al zijn dan misschien niet alle dingen meteen even helder voor je. Ook al blijven misschien dan nog heel veel vragen onbeantwoord. Hoe doe ik dat dan, zien op het Lam van God? Wat betekent het nu eigenlijk om Jezus te volgen in mijn bestaan? Maar hij werd onweerstaanbaar tot de heiland getrokken. Gemeente, dit is ook de tekst die vanavond onder andere onze aandacht vraagt. Zie, aanzie, neem hem in je op. Zie dat Lam van God, zie op Jezus. En dan niet zoals een soort van mantra, een soort bezwerende formule. Als we dat nou maar zeggen, als we dat maar blijven herhalen naar onze jongeren, dan maar hopen dat het werkt. Nee, dat is het niet. Want je moet natuurlijk niet vergeten als Johannes de Doper dit laat horen, zelfs tot twee keer toe, dat daar een hele preek onder ligt. Dagen en dagen heeft Johannes het woord verkondigd. En je zou kunnen zeggen, als hij dan tot die uitspraak komt en Jezus daar ziet aan de oever van de Jordaan en met zijn vinger wijst, zie het Lam Gods. Dan heeft Johannes in de voorafgaande dagen iets anders gedaan dan het Lam van God uitgetekend. Je zou kunnen zeggen, het is als het ware de kroon op de prediking. Johannes heeft hem laten zien. En gemeente, zo worden ook wij geroepen, niet enkel maar te zeggen, zie het Lam van God, maar de Heer Jezus uit te tekenen. In ons leven, bij de kinderen aan tafel, in de klas en nu als collega op het werk, over hem te spreken ook. Zodat je ook kunt zeggen, zie het Lam van God, dan moet er ook wel wat te zien zijn in ons leven. Zie het Lam van God dat de zonden der wereld wegneemt. Gemeente, valt er iets te zien in uw en in mijn leven? En bent u zelf persoonlijk ook dat Lam gaan volgen, waar het ook heen gaat? Ik hoop, gemeente, jonge mensen, dat we net als die Johannes en die Andreas die we vanavond wat in het oog zullen houden, dat we die ook zullen volgen, dat we die mogen gaan begrijpen. Twee jonge mensen, we stellen ze ons voor, misschien een jaar of 18 zullen ze geweest zijn, maar het was onvergetelijk, ze hebben kennis met hem gemaakt. En uiteindelijk zijn ze tot de belijdenis gekomen. Ja, net als die andere discipel, tot wien zullen we anders heen gaan? Gij hebt de woorden van het eeuwige leven. Gemeente, daar willen we ons samen over gaan buigen met de hulp des Heren. Thema van de preek is, zie het Lam van God. En daarbij worden Johannes en Andreas ten eerste op Jezus gewezen als de enige weg. Het Lam Gods is er maar één van. Is het één kanaal om zalig te worden. Tweede, tot Jezus getrokken met een onweerstaanbare kracht. Want als Johannes dat gezegd heeft, dan aarzelen ze geen ogenblik. Ze laten Johannes gewoon maar achter, want ze waren eens discipelen van Johannes. En ze volgen de Heer Jezus. En in de laatste plaats door Jezus genodigd tot een onvergetelijk uur. Zie het Lam Gods. Daarbij worden Johannes en Andreas ten eerste op Jezus gewezen als de enige weg. Ten tweede tot Jezus getrokken met een onweerstaanbare kracht. En als laatste door Jezus genodigd tot een onvergetelijk uur. Allereerst worden ze op Jezus gewezen als de enige weg. Laten we de tekst samen eerst maar eens gaan verkennen, gemeente. Samen eerst het verhaal maar eens vertellen. Wat is daar gebeurd? Ach, het is allemaal zo beeldend. Je ziet daar die dromme mensen komen. Johannes die preekt. Zo anders als tot dan toe het woord gebracht is. Zo eerlijk, zo rechtstreeks. Zo scherp. Bijzondere prediker, heldere taal, radicaal. En de mensen hebben het aangevoeld. Deze dienaar komt van boven. Bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabij gekomen. En als je nou misschien niet helemaal begreep wat nou bekering betekende, nou dat wilde Johannes de Doper je dan ook in ronde woorden nog wel uitleggen. Soldaten, bezorg niemand overlast. Tollenaren, eist niet meer dan u gezet is. Farizeeën, steun niet op Abraham. Want God kan zelfs uit stenen Abrahams kinderen verwekken. God zoekt naar waarheid in je binnenste. En maak er haast mee. Want de bijl ligt al aan de wortel van de boom. Breng dan vruchten voor der bekering waardig. En heel veel mensen zijn door die indringende, die rechtstreekse prediking tot verootmoediging gekomen. Ze stellen hun eigen leven onder kritiek. Ze komen tot bekering, dat wil zeggen tot een veranderd leven. En dat is het heilrijke van de boodschap die God ons laat verkondigen. Want Johannes verkondigt niet alleen het oordeel, niet alleen die bijl die ligt aan de wortel van de boom. Maar Johannes die preekt met twee woorden, hij preekt ook... ja, van vergeving van zonden. Daar in de Jordaan, daar bij Betabara, daar zijn er velen gedoopt, zijn ondergegaan. Zonden zijn afgewassen, ze laten zich wassen. Maar dan staat er één in de rij die we niet zouden verwachten. Het is de Heer Jezus zelf. Zijn openbare optreden gaat beginnen. De Heere Jezus wil gedoopt worden. En Johannes die protesteert, hij herkent hem direct. Ja, nee. Mij is nodig om door u gedoopt te worden en komt u tot mij. Maar Jezus houdt aan, laat af. Johannes, houd erover op, ik moet gedoopt worden. Want aldus betaamt het ons al de gerechtigheid te volbrengen. En ook de Heilige Geest getuigt, ook de Heilige Geest houdt aan. Want de Heere had tegen hem gezegd, op wie je de Geest zult zien neerdalen, in de vorm van een duif, deze is het, die met de Heilige Geest doopt. En zegt Johannes dan, en ik heb gezien, en ik heb getuigd, dat deze de Zoon van God is. De lang verwachte Messias. O gemeente, wat een vreugde moet dat deze Johannes toch gegeven hebben in zijn hart. Want daartoe was hij geboren. Als vriend van de bruidegom. En hij zegt het zelf ook. Als ik de stem zal horen van de bruidegom. Vanuit zijn slaapkamer. Dan ben ik als vriend van de bruidegom ben ik verblijd. Dat was zijn leven. Om van zich af te wijzen. Zie het lam van God. Hij moet wassen, ik moet minder worden. Ondertussen heeft die prediking, die scherpe prediking, Johannes veel volgelingen opgeleverd. Twee volgelingen gaan we nu in de prediking wat nader bezien. Want Johannes heeft gepreekt gisteren. En vandaag preekt hij weer. En dan zegt onze tekst des andere daags wederom stond Johannes en twee uit zijn discipelen. De een is Andreas, de ander is Johannes. Eerst maar eens naar Andreas kijken. Andreas is ver van huis. Hij behoort eigenlijk in het noorden, hij is afkomstig uit Bethsaida. Wat doet hij dan in het zuiden? Misschien heeft zijn vader erom uitgestuurd om vis te verkopen. Ze hadden een vissersbedrijf. Misschien ook uit belangstelling voor Johannes de Doper, dat hij onder de indruk gekomen is, onder die appellerende prediking. In ieder geval, gemeente, we zien hier een jonge man. Ik zei, ja, wellicht van rond de 18 jaar. Een jonge man die bezig is met geestelijke dingen. Een jonge man die weet dat er met een mens wat gebeuren moet, om het zomaar eens te zeggen. Dat de Heer het bekering van ons vraagt. En ongetwijfeld heeft deze Andreas zich net als vele anderen laten dopen. Hij is een leerling geworden van Johannes de Doper. En daar staat nog iemand bij. Zijn naam wordt hier niet genoemd, maar het is vrij aannemelijk dat die tweede Johannes is geweest. Namelijk Johannes die dit evangelie heeft geschreven. De vierde evangelist. Johannes die straks een van de 12 zal zijn. De Johannes die straks als 90-jarige op het eiland Patmos gevangen zit. En de openbaring voor de kerk van alle tijden en plaatsen ontvangt. En het bijzondere is dit, in alle evangeliën kom je de naam van Johannes tegen, behalve in dit boek, Johannes evangelie. Hij verzwijgt zijn eigen naam. Is dat bescheidenheid geweest? Wellicht. Hij omschrijft zichzelf als de discipel die de Heere lief heeft. Hij is afkomstig uit Capernaum. Zijn vader Zebedeus, ook een vissersman, had zelfs personeel in dienst. Dus twee jonge mensen, collega's zou je kunnen zeggen. En hoe ze nou daar gekomen zijn, we laten het allemaal maar rusten. In ieder geval, ze zijn door de prediking van Johannes gegrepen. Gelovige jongens, vrome jongens. Mag ik u de vraag persoonlijk eens stellen, gemeente? En ook aan de jonge mensen onder ons. Vanavond zijn we gekomen om te luisteren. Mogen we ons daaraan spiegelen? Zou je met deze jongens kunnen praten? Zijn het jongens waarvan je zegt, ja, met zulke mensen wil ik omgaan? Ze wisten namelijk dat de Messias was beloofd. Daar leefden ze bij, daar leefden ze uit. Net als bijvoorbeeld Simeon in de tempel die de vertroosting van Israël verwachtte. En ook Anna, ze waren er. Ze waren er. De Messias die van alle zonden zou verlossen. Misschien dat er iemand in de kerk zit die zegt, ja dominee, volgens mij gaat nou een beetje langs het randje wat u zegt, want ik lees het niet. Ja, toch wel. Het staat er. Want straks als Andreas zijn eigen broer, namelijk Petrus, bij de Heer Jezus brengt, dan zegt hij opgetogen, dan zegt hij over Jezus, we hebben gevonden. We hebben gevonden de Messias. Nou, als je zegt van ik heb iets gevonden, dat betekent dat je ernaar gezocht hebt, dat je ernaar verlangt, dat je ermee leeft, dat je ermee rekent. Herken je dat bij jezelf misschien ook? Ben je ook op zoek? Niet zozeer naar een beetje geluk of naar bestaanszekerheid of geld of goed of als we jong zijn op zoek naar een vriend, een vriendin. Zijn we op zoek naar het goed dat niet meer vergaat. Op zoek naar vrede in je hart. En dat je ook mag weten dat met de dingen die misschien niet goed gaan in je leven, bij hem mag aankloppen. Dat je zeggen mag, bij hem wil ik horen. Ik ben op zoek naar vergeving. Op zoek naar levensvernieuwing. En jonge vrienden, daar hoef je niet oud voor te zijn. Dat zie je dus hier in onze tekst wel. Jongens van een jaar of 18. Johannes, Andreas. En dan ga ik een stap met u verder. Nu herhaalt Johannes zijn boodschap. Een dag eerder had hij al met zijn vinger gewezen en gezegd, kijk, daar gaat hij. Daar heb je hem, over wie ik sprak. Zie het lam van God dat de zonde der wereld wegneemt. En nu, een volgende dag, gebeurt precies hetzelfde. In de verte is daar Jezus en ja, hij wandelt daar wat, hij drentelt daar wat. Langs de oever van de Jordaan, net als een dag eerder. En toen had Johannes gezegd, zie het lam van God dat de zonde der wereld wegneemt. Maar dit keer, het is u ongetwijfeld opgevallen, is zijn boodschap korter. Nu is het alleen, zie het lam van God. Dat tweede, dat de zonde der wereld wegneemt, dat laat hij nu achterwege. Het komt wel eens voor in een preek dat een dominee iets bij de mensen wil brengen. En dat hij één zwaar geladen zin heeft, één zwaar geladen gedachte heeft in zijn preek. En die om de 5 minuten herhaalt. En dat geeft een zekere versterking. Op een gegeven ogenblik zit je er bijna op te wachten. Dan komen er allerlei voorbeelden en dan werkt hij weer toe naar die één zwaar geladen zin. En soms hoeft hij maar de eerste paar woorden uit te spreken, want de gemeente die kan het zelf al aanvullen. Want hij had hem al 3, 4 keer gehoord. Zo spreekt hier Johannes. Zie het lam van God. En de hoorders mogen het in gedachten aanvullen. Ja Johannes, we hebben je gehoord. Je hebt het eerder ons verkondigd. Blijkbaar is dit het centrum van je prediking. Hier draait het blijkbaar om. Het lam Gods dat de zonden der wereld wegneemt. Een korte preek. Een krachtige preek. En soms doet een predikant dat ook. Zo'n korte zin. Dat neem je mee naar huis. Die vergeet je niet meer. En vaak is het maar een kort regeltje, zodat al die franje verdwijnt. Gemeente, je zou kunnen zeggen, dit is nou met recht een christocentrische preek. Het wil dit zeggen, mensen, bij hem moet je zijn. Deze toon van spreken is ook de later apostel Paulus uit het hart gegrepen. Die verwende Corinthiërs die altijd maar wat te klagen hadden en die hoog stonden bij zichzelf, die krijgen uit de mond van Paulus te horen, ik heb me niet anders voorgenomen dan Jezus Christus en die gekruisigd. En op een andere plaats zegt Paulus, het zij verre van mij dat ik roemen zou anders dan in het kruis van de Heere Jezus Christus. Mensen, je kunt verlangen naar hoogstandjes, maar dit is mijn enige thema. Dit is mijn enige doel. Dat je als hoorder komt bij het kruis. En gemeente, feitelijk is dit vanavond ook mijn enige doel. Ons enig verlangen, dat u en ik bij dat kruis op Golgotha vrijspraak ontvangt en dat je je gelovig tot dat kruis wendt. En dan is het zo opvallend, gemeente, dat een dag eerder Johannes met deze prediking weinig reactie heeft gezien. Het is heel stil gebleven. Een dag eerder had Johannes datzelfde gezegd, iets uitgebreider dus. Zie het lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. En je leest niet dat mensen gedacht hebben, nou dan moeten we maar achter die Jezus aan dan zeker. Er gebeurt helemaal niks. En nu op deze dag is het raak. Want twee van Johannes' discipelen horen hem dat zeggen en ze gaan naar Jezus toe. Waarom nou de preek van gisteren niks tussen aanhalingstekens opgeleverd lijkt te hebben en dat het dit keer raak is? Gemeente, dat zal wel altijd een raadsel blijven. Wij zullen het wonder nooit kunnen verklaren. Kan voor ons bij tijden wel eens een stukje nood zijn. Ik had vandaag nog een gesprek met een jonge vrouw die zo'n verlangen kende. En ze zegt, dominee, maar ik sta voor een blokkade. Ik hoor het woord en ik heb zo'n verlangen. Maar hoe kan het nou, de ene preek raakt me en de andere preek. We zouden het altijd wel vast willen houden. Maar soms lijkt het alsof je toeschouwer bent in plaats van deelnemer. Wij krijgen daar nooit de vinger achter, dezelfde preek en een andere uitwerking. Maar gemeente, kijk dan eens hoe dichtbij de Heere Jezus wordt gebracht. Want Johannes had eerder niet verkeerd gepreekt, het was dezelfde preek. Maar nu is het raak. En dat ligt niet aan die preek, want de Heere Jezus wordt heel dichtbij gebracht. Hij wordt hier omschreven, hij wordt hier aangeduid met het Lam van God. Dat sprak iedere Israëliet aan. Het Lam. Een aparte manier van zeggen. Johannes zegt niet, zie de koning van Israël of zie Davids grote zoon. Hij zegt ook niet, zie de Messias. Hij zegt hier, zie het Lam. En gemeente, dat komt dichtbij. Want dit woord, deze preek, heeft de hoorder teruggevoerd naar Egypte, waar het lam geslacht moest worden en het bloed aan de posten moest worden aangebracht, zodat er vrijheid kwam. Verlossing kwam uit het diensthuis van Egypte. Dat bloed dat mijn leven spaart. Dat kwam dichtbij, want iedere morgen werd een lam geslacht. Iedere avond werd een lam geslacht. En dat bloed van al die lammeren, al die duizenden lammeren, zag op het bloed van hem die in deze wereld komen zou. Dat bloed dat reinigt van alle zonden. Dat bloed dat voor eens en voor altijd verzoening zou aanbrengen voor een ieder die gelooft. Na Golgotha zijn geen offers meer nodig, want met één offeranden heeft hij in eeuwigheid volmaakt degene die geheiligd worden. Dit is het lam waarvan Jesaja geprofeteerd heeft. Als een lam is hij ter slachting geleid. En als een schaap dat stom is voor het aangezicht van zijn scheerders, alzo deed hij zijn mond niet open. En nu zegt deze krachtige prediker, daar aan de oevers van de Jordaan, hij wijst met zijn vinger. Hij zegt, mensen, in hem vind je de vervulling van alles. En de mensen hebben het aangevoeld, deze stem komt van boven. Zie het Lam van God. En twee van zijn discipelen die hem dat horen zeggen, volg de Jezus. Zo heeft Johannes de Doper hem aangewezen als de enige weg. Het Lam van God. Gaan we stap met verder zetten in onze tekst. Zie het Lam van God. Jezus gewezen als de enige weg. Nu in de tweede plaats tot Jezus getrokken met een onweerstaanbare kracht. Waarom lopen die twee ineens padoes achter de Heer Jezus aan? Is het omdat Johannes hem heeft aangewezen als het lam, het enige lam in wie de offerdienst zijn vervulling vindt, die ene naam die onder de hemel gegeven is, door de welke wij moeten zalig worden, de enige weg tot behoud? Of slaat het bij deze twee naar binnen, Johannes en Andreas, dat Johannes sprak, Johannes de Doper, over het Lam Gods? Is dat ineens tot Johannes en Andreas doorgedrongen? Want gemeente, als we daar eens over nadenken, als we nadenken over de vraag, hoe kom ik nou van mijn schuld af? En als je daarbij in oogschouw neemt wat er staat in zondag 5 van de Heidelberger Catechismus, dat wij onze schuld dagelijks nog groter maken. Dat er blijkbaar in ons leven niets gevonden wordt waarmee ik God tevreden zou kunnen stellen. Dat ik het ook niet meer aandurf om God beterschap te beloven, wetend dat ik dat in mijn leven al zo vaak vergeefs gedaan heb. Wetend dat dat klinken kan als holle frazen, inhoudsloze woorden. Herken je dat of niet? Dat je niets hebt mee te brengen, zou je dan deze aanwijzing van Johannes de Doper niet als muziek in de oren klinken? Zie het Lam van God. Ik wil zo vaak wat meebrengen. Ik wil in mijn gebed beterschap beloven. En ik begin er maar niet meer aan. Maar wat een genade en wat een opening in die preek van Johannes de Doper. God neemt zelf een lam mee. Is dat het misschien geweest? Wat Johannes en Andreas getrokken heeft in Jezus? Dat ze erachter kwamen, wij hebben niks mee te brengen. Ik kan wel beterschap beloven, maar ik doe het niet. Ik heb iets anders nodig. Ik heb de Messias nodig. Het Lam Gods. Allemaal mogelijk, gemeente. Feitelijk is het wel zo. Gemeente, dat is onze redding. Dat is het evangelie. Dat God het meebrengt. Voor u en voor mij. Voor de volle 100%. Dat is het radicale van de evangelieboodschap. Die Johannes hier verkondigt. Zie het Lam van God. En waar wij met ons werken, met ons pogen, met ons bidden, met ons worstelen soms, ja, de schuld groter maken. Ons steeds dieper in het moeras verzeild raken. Maar dit is het evangelie. Mijn niet hebben. Mijn niet kunnen. Mijn ook, moet ik zeggen, tot mijn eigen schande en schaamte. Mijn niet willen is voor hem geen blokkade. Zie het Lam van God. Dus gemeente, dat lam hebben wij niet betaald, dat lam hebben wij niet gekocht, dat lam hebben we niet zelf meegebracht. Het is geen aards lam, het is een lam uit de hemel. Het Lam van God. Het is heel opvallend dat Abraham op de berg Moria, u kent die geschiedenis ongetwijfeld van Isaac enzovoort, hij moest Isaac zijn zoon opofferen, dat Abraham dat in de geest al heeft voorzien. Want Abraham is die berg opgegaan in vol vertrouwen dat God weet wat hij doet. Ook al kreeg hij van zijn zoon een paar lastige vragen te beantwoorden. En wat was toen zijn antwoord? En dat geloofde die man, dat was er niet om er vanaf te wezen. En hij draaide er ook niet omheen. Maar dat was echt zijn geloofsvertrouwen. Isaac, God zal zichzelf een lam ten brandoffer voorzien. Maar wat vindt Abraham dan uiteindelijk? Abraham vindt dan niet een lam, maar een ram. Nou, dan heeft Abraham zich zeker vergist. Want hij had gezegd, God zal zich een lam ten brandoffer voorzien. Nee, Abraham heeft zich niet vergist. Want de woorden zijn uitgesproken door Abraham, door inblazing van Gods Heilige Geest. Want het is en het blijft waar, God zal zichzelf een lam voorzien. En dat lam, dat zal de Heere zelf meebrengen. Wat een bemoediging, gemeente, voor mensen die niets meebrengen dan handen vol met schuld. En nu zien we in gedachten hoe de Heere Jezus daar wat doelloos heen en weer lijkt te lopen langs de Jordaan. Hij is aangewezen, daar verderop mannen, daar is hij. Voor Johannes en Andreas is het voldoende om te gaan. Want door te zien, komt alles in beweging. Had Johannes de Doper niet beter kunnen zeggen, ga naar dat lam, dat is tenminste wel duidelijk. Volg dat lam. Of geloof in dat lam. Nee, dat zegt hij niet, hij zegt, zie, aanzie dat lam. Is dat nou niet met je zwakjes uitgedrukt? Wat heb je daar nou aan? Wat heb je nou aan zien? Gemeente, is dat diep of niet? Zo functioneert het toch in het geloofsleven. Alsof Johannes de Doper wil zeggen, mannen, dat aandeel van ons als mensen, dat stelt niks voor. We hoeven slechts, tussen aanhalingstekens, te zien. Dat is uw aandeel. Om de eeuwige vrijspraak te ontvangen. En dat aandeel, dat telt niet eens mee. Want slechts het zien, dat zet alles in beweging. Net als met die verhoogde koperen slang, weet u wel, in de woestijn. Het volk hoefde naar die slang niet toe te kruipen. Hoefde die staf ook niet aan te raken. Ze hoefden niet in die staf te klimmen of iets in die trant. Mozes die zegt, zie in geloof op die verhoogde koperen slang. Dat is het kanaal voor je redding. Zie het Lam van God. Gemeente, er is geen rijker evangelie dan dit evangelie. Er is ook geen rijkere dienen van God dan dit dienen van God. In alle godsdiensten moet je iets meebrengen, dan moet je wat presteren. En nou, u vult het wel in voor uzelf. Ik zou al die godsdiensten langs kunnen gaan. Maar in het leven, het echte leven met de Heere, is het slechts gelovig zien. Gemeente, daar begint alles. Daar begint alles. En dat blijkt ook, want ze volgen de Heer Jezus. Mag ik u de vraag vanavond eens stellen? Laten we de vraag voor onszelf eens beantwoorden. We kunnen het in het geloofsleven soms heel ingewikkeld maken, hopeloos ingewikkeld. Maar dit is de Bijbel, dit is de kern. Heb je aan dat lam genoeg? Heb je aan dat lam genoeg? Of zeg je, ja, moet nog wat bij, moet toch wat ervaren, voelen, moet toch ook wel iets zien van nieuw leven enzovoort. Nou zeg ik niet dat dat allemaal onzin is en dat dat buiten de boot valt, maar is het niet zo dat al die dingen die u dan zo mist, dat de Heere dat allemaal zelf meeneemt? Heb je aan dat lam genoeg? U kent die bekende uitspraak van Kolbrugge wel. Kolbrugge zegt, de Heere zegt, bent u tevreden met mijn lam? De Heere zegt ons, bent u tevreden met mijn lam? En als je die vraag bevestigend mag beantwoorden, ja Heere, meer heb ik niet nodig. Dan zegt de Heere tegen je, dan ben ik tevreden met jou. Weet u welke mensen van zo'n prediking houden? Dat zijn mensen die schuld hebben. Die het wel eens geprobeerd hebben, of misschien heel vaak geprobeerd hebben om van hun schuld af te komen. Die het ook geprobeerd hebben om zichzelf aan te pakken, geprobeerd hebben en gewerkt hebben om zichzelf te verbeteren. En die er telkens opnieuw achterkomen dat ze dat bloed nodig hebben. Nee, daar staat hier niet dat de twee Johannes hartelijk hebben bedankt. Nee, ze lopen pardoes achter de Heer Jezus aan. Och, dat is ook sneu voor die Johannes de Doper. Nee, is niet sneu. Johannes de Doper is blij. Hij ziet ze gaan. Dat is het doel. Ga maar jongens, ga maar jongens. Ik ben niet anders dan een eenwijzer, bij hem moet je wezen. Ik zie in gedachten hoe Johannes de jongens nastaat. Want hij moet wassen, weet u nog wel. Toenemen, ik moet minder worden. Maar ja, dan gebeurt er iets merkwaardigs. Want terwijl dat Johannes, Andreas op de Heere Jezus dan aanlopen. Met dezelfde beweging loopt de Heere Jezus weg. Eerst hield hij zich een tijdje daarop bij die Jordaan. Hij drentelt wat heen en weer, net alsof hij stond te wachten op wat discipelen. Nu komen er dan twee aan en nu keert Jezus zich om en loopt de andere kant op. En wat moeten ze daarmee? Ze denken, oh, dat is vreemd. Wat moeten ze hem op de schouders tikken? Dat durven ze eigenlijk niet. En zo zien we dat ze een tijdje zwijgend achter elkaar aanlopen. Dat lijkt een kloof te zijn en het lijkt dat Jezus die kloof veroorzaakt. Zijn dat dingen die we soms herkennen in het geestelijke leven? Je doet je gebed, je gaat naar de kerk, je wil de Heere dienen, de Heere loopt weg. Kan dat nou? Het gaat er toch om dat hij discipelen krijgt. Hij werd toch door Johannes aangeprezen. Nu komen ze dan en dan wandelt hij weg. Hij spreekt ze ook niet aan met één woord. Nou, niet echt moedgevend, niet echt uitnodigend. En wat kunnen ze? Ja, niks anders dan maar gewoon achter hem aan blijven gaan. En waarom hebben ze nou hun pas niet versneld? Hem ingehaald? Misschien toch door schroom. Mogen we wel? Zijn we het wel waard? Een christen kent die momenten van vertwijfeling, van aarzeling, ziende op wie die zelf is. Hij is wel aangewezen door Johannes de Doper als het Lam van God, maar is dit wel? Vergis ons niet. Gemeente, ook dat is een oefening in het leven met de Here. Dat is ook iets wat ons in het geloof kenmerkt. Het is heel apart. Je leest niks van een zelfbewuste of een assertieve houding van Andreas die Jezus inhaalt, op de schouder stikt en me ferme handdruk geeft en zegt: mag ik me even voorstellen, ik ben Andreas uit Galilea. Niks daarvan. Schroom in het naderen voor Gods aangezicht, in het komen tot de koning der koningen, in het komen tot de Here der heren. Schroom misschien wel als je komt in Gods huis. Zoals de prediker het zegt, bewaar uw voet als je tot het huis van God ingaat, wetend, we komen voor Gods aangezicht. En zo, ja, zo lopen ze wat. Wat moeten ze nu? Het is ook wat verwarrend. Gemeente, dat kan soms herkenbaar zijn in het geloofsleven, maar we weten, het komt goed hier in de geschiedenis, het komt met u ook goed. Als de Heere soms wegloopt, lijkt, Heere, waar bent u nou? Zou het misschien een nodiging zijn? Zou het misschien een aansporing zijn? Zou het misschien een beproeving zijn om bij die jongens, als het ware, te testen of het ze ook echt om hem begonnen is? We weten het niet, het staat er verder niet, gemeente. Maar dat de Heere Jezus van ze weet, dat is wel duidelijk. Oh, zeker wel. Want ineens dan draait de Heere Jezus zich om. En dan zegt hij heel rechtstreeks, wat zoekt gij? De Heere Jezus, hij verbreekt de stilte. Eén vraag. Jullie zijn op zoek, blijkbaar. Maar wat zoeken jullie? Gemeente, dat is moedgevend. Ook al lijkt de Heere Jezus op dit ogenblik voor die jongens onbereikbaar te zijn. De Heere kent ze blijkbaar. En zo werden ze getrokken door een onweerstaanbare kracht. Dat was onze tweede lijn. En nu onze derde gedachte willen we nog een paar woorden zeggen over dat ze genodigd zijn tot een onvergetelijk uur. Een onvergetelijk uur, onze derde gedachte, want als ze het mogen vertellen, dan weten ze het precies, wanneer dat allemaal heeft plaatsgevonden. Genodigd tot een uur, gemeente, ook u wordt genodigd, ook al lijkt de Heere soms op afstand. Wat zoekt gij? Nee, de Heere Jezus zegt hier niet, wat moet je? Maar wat zoekt gij? De Heere zegt hier ook niet, wie zoek je? Zoek je iemand? Nee. Wat zoek je? Zullen we deze vraag voor onszelf ook eens beantwoorden, gemeente? Wat zoekt u? En jullie jonge mensen, fijn dat jullie er zijn vanavond. Geef eens antwoord op die vraag. Wat zoek je? Nou, de Heere weet wat je zoekt. Maar hij wil het heel graag uit je mond horen. Waar ben je naar op zoek? Waar richt je je op in je leven? Nou, het is makkelijk in te vullen, denk ik, voor ons allemaal. Als we zo eens de rijen door zouden gaan en we zouden het gewoon in het alledaagse aan elkaar eens vragen. Ja, wat zijn nou de dingen waar je aandacht aan geeft en... Ach, dat zijn toch de hele bekende dingen. Wat zoeken we? Een van de eerste dingen is toch, ja, dat ik gelukkig ben, niet waar. En dat ik bestaanszekerheid heb, niet waar. En laten we de gezondheid ook niet vergeten. Wat zoek ik? Ja. En dan gaat het vaak toch om de dingen van het hier en nu. Totdat de Heere Jezus in je leven komt. En die vraag toch ook wel een hele diepe betekenis voor je krijgt. Wat zoek ik? Wat zoek ik? zeg het maar stilletjes mee vanavond. Heere, dat ik met al mijn zonden en ellende door uw vergevende genade toch mag beantwoorden aan die hoge heilige roeping die u aan mij stelt. Wat ik zoek u, Heere. Wat ik zoek, dat is de verbintenis aan u. Wat ik zoek, dat is mijn eigen eer en mijn eigen naam te verzaken. Maar ik zoek de naam van u, de drie enige God, te verbreiden en u groot te maken. Wat zoekt u? Laat me eens antwoord geven, gemeente. Ik zoek het grootmaken van de Heere. En het bijzondere is, daarin ligt nou feitelijk ook uw geluk. Daar waar we horizontaal zoeken, gemeente, daar glipt het ons als water tussen de vingers door. Maar als we juist zoeken, niet onszelf, maar we zoeken Hem, daar komt de mens echt tot zijn bestemming. Zeg het maar, ik zoek de verlossing van mijn ziel. Nee, deze twee jonge mannen zeggen het op deze manier niet. Het klinkt een beetje knullig. Ze zeggen, Rabbi, waar woont u? En je denkt, ja, wat heeft dat er nou ineens weer mee te maken? Maar de Heer Jezus begrijpt ze. Hij zegt, kom maar mee, kom en zie. Natuurlijk wilden ze niet weten waar de Heer Jezus woont en hoe die erbij zat, om het zomaar te zeggen. Maar de Heer Jezus die peilt het. Ze willen hem spreken onder vier ogen, onder zes ogen. En zo hebben ze een onvergetelijk uur samen met de Heer Jezus. Als ze het laten vertellen weten ze het nog precies. Het was de tiende uren. Er zullen mensen hier in de kerk zijn die dat herkennen. Ik weet wel, een mens weet niet altijd tijd en plaats, meestal niet. Meestal zijn was een Timotheus van jongs af aan meegenomen. Maar het komt wel voor dat de Heere heel sterk ingreep in ons leven. Ook al zijn we kerkelijk opgevoed. En dat we zeggen, toen, daar, onvergetelijk, toen ben ik aangeraakt. Toen ben ik aangesproken. Zijn van die markeringspunten in ons leven. Dat de Heere krachtig kwam. En dat is moedgevend. Samenloop van omstandigheden. Een tekst uit de schrift. En ineens valt alles op zijn plek. Zou je dat kunnen vergeten? Nee, dat vergeet je niet. Zou een jongen kunnen vergeten de plek en het moment waarbij hij zijn vriendin voor het eerst een kus gaf? Tuurlijk niet. Vergeet hij niet, weet hij precies. En als ze getrouwd zijn, ze halen het samen nog eens op om zich erover te verwonderen. Weet je nog, toen? Dat ene moment was zo diep ingrijpend voor het verdere leven. Het was het beste wat ons kon overkomen, gemeente zo. Kom en zie, zegt de Heer Jezus. Jullie zijn mijn gast, kom maar mee. Kom maar mee. Jullie hebben zoveel vragen. En dan weer dat woord zien, hè. Dat had Johannes ook gezegd. Zie het Lam van God. En Jezus herhaalt het. Jezus neemt dat over, omdat dat een kernbegrip is in het geloven. Geloven is zien. Geloven is niet werken, zalig worden is niet wat meebrengen, zalig worden is zien, zien. Nee, je hoeft even nog niks te zeggen. Nee, je hoeft even nog niks te beslissen. Je hoeft even nog niks te kopen. Je mag van een afstandje zien. Een goede verkoper, als je binnenkomt in een winkel, die weet dat, die voelt dat haarfijn aan. Daar kom je. En je hoopt één ding, dat je die verkoper niet op je nek krijgt. Want wat wil je? Je bent namelijk zover helemaal nog niet. Je wil je oriënteren, je wil alleen even kijken. En wat zegt nou die goede verkoper? Kijk rustig rond, zegt hij. Misschien wel met een brede zwaai en met een glimlach. Hij zegt, oh gelukkig. Poeh, ik hoef, We hoeven even niks, we kunnen zo de winkel weer uit. Gemeente, nou met eerbied gesproken. Zo nodigt nu de Heere Jezus uit. Want weet u, in het Koninkrijk van God is zien kopen. Als je hem ziet, dan ben je verkocht. Al wat aan hem is, is gans begeerlijk. En zo gaat de Heere Jezus nou met zijn discipelen om. Dat is nog maar aan het begin, ze moeten nog geroepen worden. Maar zo zal het gaan in het Koninkrijk van God. De Heere die begint niet met allerlei voorwaarden. De Heere begint niet met het opvragen van de getuigschriften en van de diploma's. De Heere die begint met een nodiging. Zo komt u naar u toe. Kom, zie. Er is zo'n prachtig lied. Wat dat verklankt. En dat zegt: Jezus is wachtend, o zondaar, op u. Roept u zo vriendelijk: kom tot mij nu. Biedt u verlossing en troost in uw smart. Kom nu, verdwaalde, en geef hem uw hart. Amen. Laten we samen gaan zingen. Van Psalm 143, daarvan het 10e vers. Leer mij, o God, van zaligheden mijn leven in uw dienst besteden. 143, daarvan het 10e vers. Samen Gods aangezicht in gebed. Laten we samen bidden. Heren, we zijn ertoe geroepen vanavond. Zien. Dat was de samenvatting van de prediking van Johannes de Doper. Letten op hem. Hem aanzien. Zo eenvoudig is het komen aan uw kant. Want u doet alles. Als we u aanzien en uw Heilige Geest komt erin mee, dan zeggen we: al wat aan hem is, is gans begeerlijk. Dan worden we tot u getrokken als door een magneet. Want zien is komen, zien is geloven, zien is genezen. Zoals destijds in de woestijn rondom de koperen slang. Heere, Mozes moest de meest eenvoudige opdracht aan het volk geven. Zelfs een kind kan zien. En als het kind niet kan zien, dan is er een moeder die dat kind omhoog houdt. En het hoofdje van het kind richting die verhoogde koperen slang houdt. Heere, En zo hebben we iets van dat geheimenis van het dienen van u. Die twee jongens, Johannes, Andreas, mogen verkennen wat dat nou betekent. Ze zijn op u gewezen en ze werden door u getrokken. En zo worden ze straks in uw dienst genomen. En zo, Heere, doet u alles en brengt u alle dingen mee. Want Johannes had gesproken over het Lam van God. Het komt van boven. Heere, wat een bevrijding. Wat een evangelie. Wat een onweerstaanbare kracht gaat daarvan uit. En zo worden deze twee jonge mensen die nog zoveel moeten leren en, Heere, kon het zijn ook wij ingeschakeld. Ingeschakeld en wat wisten ze maar, u maakt gebruik van ze. En zo mogen ook wij een heenwijzer, een wegwijzer zijn. Geeft u dat aan jong en oud. De taken waar we voor staan, zegen het werk, zegen onze woorden. Maak dat er nog velen tot uw discipelen worden, tot discipel worden gebracht. En wilt u geven, Heere, dat velen erover mogen horen. Want u gebruikt mensen om tot u te brengen. Heere, wij dragen elkaar aan u op. We bidden voor dominee Tramper, zijn echtgenoten, alle die bij hen horen. Stel hem tot een zegen. Geef hem moed en kracht om in uw dienst te staan, hier in Waarder. Bidden ook voor de broeders van de kerkenraad. We bidden voor de organisten, de kosters en allen die een plaats en taak hebben, Heere. Laat uw koninkrijk komen. We bidden voor onze jongeren. We danken u, Heere, dat u door hen ons veel gegeven hebt. We bidden voor de catecheten. En we vragen van u, Heere, wilt u telkens opnieuw harten openen. Bewaar ons voor een onverzoende dood. En hoor ons in Jezus' naam, uit genade alleen. Amen. Ten slotte zingen we van Psalm 32 het vierde en het zesde vers. Gij zijt mij, Heer, ter schuilplaats ingevaren. Gij zult mij voor benauwdheid trouw bewaren. Ge omringt me daar, ge me in ruimte stelt met blij gezang dat mijn verlossing meldt. En ook het zesde vers, 32, 4 en 6. harten tot God gaat heen in vrede en draagt met u de zegen van de Heer. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.